Hey Alex, Rob hier. Ik bel je even met goed nieuws. Ik wou je even zeggen dat wij genomineerd zijn voor de Vegan Awards. Hoe mooi is dat? Bel me even terug als je dit hoort. Groetjes, doei.
Hey Rob, ik zit even in de trein en kan niet bellen, maar wat zijn dat voor ontzettend mooi nieuws. Dat is helemaal te gek. Ik ga even iets voor onze luisteraars in elkaar knippen, zodat zij dit ook kunnen ervaren en ons wellicht kunnen ondersteunen met deze nominatie. Dus ik spreek je snel. Groetjes.
Welkom bij het Vegan Geluid. De podcast die genomineerd is voor een Vegan Award. We zijn super trots op deze nominatie. En jouw stem kan het verschil maken. Vind je onze missie waardevol? Breng dan je stem uit. www.veganawards.nl en help het Vegan Geluid nog meer impact maken. Dankjewel dat je luistert en meebeweegt naar een compassievolle, plantaardige wereld.
In de 6e eeuw voor Christus had je meneer Pythagoras, iedereen ongetwijfeld wel eens van gehoord, ook als je geen wiskunde-fan bent. Die pleitte al voor een diervrije levensstijl.
Of als je naar India kijkt, of überhaupt Zuidoost-Azië, ja. Hindoes en boeddhisten, die het principe van geweldloosheid op voeding hebben toegepast.
Welkom bij het Vegan Geluid. De podcast voor een plantaardige toekomst. Wat eten we vandaag? Is het zo moeilijk als het lijkt? Gordels om en geniet van de reis.
Robert, ik ben dein vader.
Okay.
Nou, dat is de geschiedenis van Star Wars.
Oh, ja, vandaag... ik dacht hij me wat wou vertellen. Ik denk, nou, nee, heb ik ongeveer wat bijgeleerd.
Dus het blijft alles onverwacht.
Ja,
maar dat is het bruggetje wat ik wou leggen.
Ja, ook dat is niet
we gaan het hebben over geschiedenis vandaag.
Oh.
Dat is de topic van deze episode.
Yes,
niet
sir.
De geschiedenis van Star Wars.
Nee, zeker niet.
En ook niet de geschiedenis waarom ik jouw vader zou kunnen zijn. En niet ben.
Dat is een hele lastige geschiedenis.
maar ik merk dat wij qua moed wel behoorlijk aansluiten op de laatste episode. Dus dat wel weer goeie.
Ja.
Het is natuurlijk ook één opnamesessie. Misschien hebben wij ook allebei iets in de koffie gehad vandaag of zo, hè?
Nee, gisteravond heb ik wel een keer weer een whiskytje gehad. Dus misschien dat er nog een beetje in zit. Doe ik niet alle dagen meer. Deed ik ook niet alle dagen, maar...
Ik vind het heel erg opvallend hoeveel wij lachen.
Ja, dat is goed.
Dat is ook wel een goede.
Ja, ik vind dat wel iets om erin te houden.
Ja, inderdaad. Maar om bij de topic van vandaag te komen. Het is een topic die jij hebt aangedragen. En wij willen het hebben over de verborgen geschiedenis van plantaardige voeding. Want...
Ja.
Plantaardig lijkt natuurlijk in eerste instantie iets wat heel erg modern is, wat trendy is, wat iets is vooral van de laatste jaren.
Ja.
Maar de werkelijkheid is er natuurlijk een beetje anders. Dat gaat natuurlijk langer terug in de tijd. En misschien dat de term vegan wat nieuwe en moderne is, maar de plantaardige voeding, waar komt die eigenlijk vandaan? Hoe lang bestaat die al? En daar willen we het vandaag over hebben. En mijn eerste vraag is eigenlijk, hoe ben je bij die topic terechtgekomen? Waarom is dat iets wat je hebt aangedragen?
Eigenlijk zoek ik meestal of op het internet of AI gebruik ik ook steeds vaker, omdat ik het leuk en heel interessant vind. En ik zie natuurlijk op Insta heel erg veel voorbij komen van alle andere veganisten die ik volg. Dus ik probeer ook voor mezelf een beetje uit te zoeken van wat is nu op dit moment interessant of aan de orde. Vandaar de vorige stikstof, twee hiervoor alweer stikstof. Dat is nu actueel, in ieder geval in Nederland, dat het daar weer over gaat. Dus daar probeer ik eigenlijk altijd wel een klein beetje naar te kijken van wat speelt er nu, wat is er nu aan de hand. Was bij deze niet zozeer, maar dit is er wel een die wij op deze manier eigenlijk nog nooit zo zijn aangevlogen. Want ik merk, en jij ongetwijfeld ook, dat wij na 100 plus afleveringen toch steeds meer overlap krijgen. Nou, daar ontkom je natuurlijk ook gewoon niet aan. Veganisme is veganisme en dat blijft het ook. Dan komt er altijd wel weer wat voorbij waar we het al eens over gehad hebben. Want ik betrap me er zelf ook vaak op dat ik vaak zeg, dat hebben we al eens gezegd. Dit heb ik al eens benoemd. Hier hebben we het al eens over gehad. Dus vandaar dit topic ook. Dit is eigenlijk iets wat we volgens mij nog nooit hebben besproken. En je geeft in je introotje duidelijk aan. Het lijkt heel vanzelfsprekend. Of nieuw of trendy. En het lijkt alsof wij altijd al vlees hebben gegeten. Als wij alles en iedereen moeten geloven. Maar dat is dus gewoon domweg helemaal niet zo. Dus de term vegan is relatief nieuw. Maar het eten van planten is dat alles behalve. Sterker nog, het eten van vlees kwam eigenlijk veel later en is veel minder gewoon dan dat ons allemaal ingeprent wordt. Dus vandaar dat ik het daar eens een keer over wou hebben, dat dat ook een eye-opener kan zijn voor mensen die ook allemaal maar denken dat het eten van vlees zo normaal is of noodzakelijk is of geef er maar een draai aan. Want toen ik vegan ging en jij waarschijnlijk ook, ik kwam ook uit een systeem en een opvoeding waar het heel normaal was om melk te drinken, vlees te eten. Ik ken niet anders en dat is natuurlijk voor de meeste mensen zo. Ze kennen niet anders, weten niet beter. Dus waarom zou je er dan mee bezighouden? Dat was dus heel vroeger, echt wel anders. Dus vandaar.
Ja, en dan is de vraag dus, wat is eigenlijk de oorsprong van plantaardige voeding? En hoe ver kun je dat historisch terug bekijken? Waar heb je evidence, zeg maar, dat er volledig plant-based was gegeten? En misschien ook wel, kijk, wij kijken nu 10 jaar terug, toen wij zijn begonnen vegan te gaan eten ongeveer. En dat melk en vlees eten en op die manier hoe we het doen normaal is, ook dat is natuurlijk, als je dat ziet, ook een op de manier, ook met massaproductie, ook een cyclus die eigenlijk het bestaan van de wereld en van de mensheid ook wel redelijk klein is. Hè? En cyclen herhalen zich ook, of veranderen zich ook weer, hè? Maar dat krijgen wij meestal nooit mee, omdat we alweer dood zijn.
Omdat we daar niet oud genoeg voor worden. Dat klopt.
Precies. En dat is een beetje de insteek ook van deze episode. En ook mijn vraag waar ik nu op terugkom. Wat is eigenlijk de oorsprong van plantaardige voeding?
Nou ja, hoe ver het terug te vinden is, dan heb je natuurlijk ook nog met boeken en geschriften te maken. Hoe ver kun je iets überhaupt terugvinden? En daar is nog een hele leuke bij. En daar is ook al van bekend dat zij vegetarisch of veganistisch waren de gladiatoren. En dat hebben ze uit de botten kunnen halen. Dus niet zozeer uit geschriften, maar uit de botten van de gladiatoren. Nou, als er iets het beeld van mannelijkheid is, dan is het voor veel mensen toch wel een gladiator. Dat zijn de mannen, de stoere mannen. En wat niemand dus bijna weet, en ook als je de film Gladiator kijkt, is natuurlijk een film. Maar de meeste gladiators waren plantaardig, aten hoofdzakelijk granen. Die aten geen vlees en rode steaks, en omdat dat wat men nu denkt allemaal zo goed en zo mannelijk is. Dus zover gaat dat sowieso al terug, maar eigenlijk nog veel verder, want in de 6e eeuw voor Christus had je meneer Pythagoras, iedereen ongetwijfeld wel eens van gehoord, ook als je geen wiskunde-fan bent. Die pleitte al voor een diervrije levensstijl. En zo zijn er een heleboel van die oude filosofen geweest die al zeiden dat wij anders moesten eten. Hippocrates bijvoorbeeld, let food be thy medicine and medicine be thy food. Ook iedereen wel eens gehoord. Dat is allemaal echt al heel erg oud. En toen was het veel normaler dan dat het nu is om plantaardig te eten. Dus ergens is er iets misgegaan, tenminste zo vind ik het dan, is er iets misgegaan dat we in één keer hebben gedacht van nu moeten we dan toch maar gewoon dieren gaan slachten en die moeten opeten, want dat is wat we nodig hebben. Dus daar is wat gebeurd.
Ja, ik las bijvoorbeeld ook, dat weet ook niet precies rond welke tijd, maar dat oude Egyptische priesters ook geen vlees hebben gegeten uit spirituele overtuiging.
Ja.
Of als je naar India kijkt, of überhaupt Zuidoost-Azië, Hindoes en Boeddhisten, die het principe van geweldloosheid op voeding hebben toegepast. Hè? Dus het is wel spannend om
dat te lezen. En dat is ook inderdaad al eeuwen oud. En ook die, en daar ben we er weer, is al eens een keer eerder voorbij gekomen. En dat gaat echt heel ver terug. En de Hindoes ook, en nog steeds. Daarom kun je daar ook veel makkelijker vieringen eten dan bijvoorbeeld hier in Nederland of in Duitsland. Daar is het gewoon heel normaal om plantaardig te eten. De heilige koe hebben we het ook wel eens over gehad. En dan heb je het in dit geval over religie. Maar er zijn meer dingen te bedenken waarom in één keer dat vlees op de kaart kwam. En dat is een kolonialisme, wat een rotwoord. En de globalisering heeft dat met zich meegebracht. Dus een introductie van nieuwe voedingspatronen in gebieden waar men eerder weinig of geen dieren gebruikte. En het koloniale ideaal van vlees eten als teken van status en macht. Nou, daar zijn mensen weer allemaal nogal gek op. Om te laten zien hoe goed we het allemaal doen, hoe stoer we allemaal zijn en hoeveel macht we allemaal hebben. Dus dan gaan we maar dieren eten als onze superieure. Kijk eens wat wij allemaal kunnen. De industriële revolutie heeft daar heel erg aan bijgedragen. Dus de mechanisatie en dus daardoor mogelijk gemaakt de massale veeteelt. Maakte dierlijke producten dus ook nog eens veel goedkoper en alledaagse. En de verschuiving van lokale seizoensgebonden plantaardige maaltijden naar vleesrijke diëten. Dus eigenlijk op de tijdslijn van altijd echt nog maar heel jong dat wij vlees zijn gaan eten.
En wat denk je, waarom zit er een link tussen macht, status en voeding en voornamelijk voeding uit vlees, consumptie en dierlijke producten?
Ja, omdat je, maar dan moet ik echt denk ik zeggen, want dat weet ik niet. Zover duik ik daar niet in.
Ik vraag je ook om jouw mening. Hè?
Ja. Nee, wat ik zelf denk is dat op het moment dat jij in dit geval dan iets op tafel hebt wat een ander niet heeft, dan ben je alweer het, in ons geval, het alfamannetje. Zeg maar van kijk eens wat ik wel op tafel heb terwijl jij dat niet hebt. Want wij als mens zijnde in het algemeen zijn we vaak nogal trots op dingen die een ander dan bijvoorbeeld niet heeft. De status van de auto. Hoe groter je auto, hoe meer macht je hebt. En ik kan mij heel goed voorstellen dat dat dan met vlees net zo is geweest. Van kijk eens, ik kan dit gewoon, zeker vroeger, ik kan dit gewoon betalen.
Ja. En dan heb je natuurlijk het ook al over gehad in het verleden over de zondagsbraden. Als je die zondags op tafel hebt, dan gaat het goed met de familie. Hè? Dan heb je een bepaalde status bereikt als je dat kunt betalen en zo. Hè? En eigenlijk, en dat kwam natuurlijk ook voor, bijvoorbeeld ook na de oorlog voornamelijk, hè? Om die status dan op een weekend ook te kunnen verkrijgen en te laten zien. Maar vind ik eigenlijk wel gek is, want je komt uit een oorlogsscenario met heel veel geweld, dan zou je kunnen zeggen dat een status van laten zien wat we hebben ook zou kunnen zijn, hey, we eten vanaf nu geweldloos in plaats van we hebben een zondagsbraten op tafel staan. Maar goed, het is iets wat is ontwikkeld en natuurlijk waar ook marketingkracht achter zit en waar, ja.
En ik denk precies, en daar vat je bijna iedere episode dan nu mee samen. Ik denk ook precies dat daar het grote verschil ligt. Je zou dan ook, als je nu dan de oorlog aangrijpt en daarna ging men weer vlees eten. Je zou ook inderdaad kunnen denken van, nou, na zoveel geweld dan ben ik er nu wel een beetje klaar mee. Dus dit moeten we elkaar niet meer aandoen. Maar dat gaat ook bijna met alles zo, want op de een of andere manier denken we dat dan dus niet. Daar moet een knopje voor om. Dat heeft met empathie te maken. Dat heeft met van alles en nog wat te maken. Na de oorlog dacht men alleen maar, we hebben nu jarenlang niet fatsoenlijk te eten gehad. Dus nu kan en mag het weer. Dat is die eeuwige discussie van gezond verstand gebruiken. Dat klinkt een beetje lullig dat ik dat nu zo zeg. Maar het klikje zit in iemands hoofd. En je gaat op een gegeven moment zelf denken van, dit is niet meer oké wat we doen.
Dus eigenlijk is veganisme dan nu in deze tijd wel weer iets wat is ontstaan doordat we heel lang ook periodes van vrede hebben gehad. En waar, het is in deze tijd ook weer lastig te zeggen, maar in ieder geval waar weinig oorlog is geweest. En waar veel luxe aanwezig is geweest. En waar we hebben tijd gehad om na te denken over bepaalde dingen en die dan toe te passen.
Ja, en het is nu makkelijker dan ooit. Want ook zitten mensen zo in elkaar. En het klinkt allemaal nu wel een beetje zwaar, maar het past nu wel in dit hele thema. Dat alles wat maar moeilijk is, dat zetten we het liefst aan de kant. En daar denken we niet over na, kop in het zand. En daar hebben we het niet meer over. Het is natuurlijk heel erg menselijk. En nu, om dan bij jouw voorbeeldje terug te komen, omdat het zo makkelijk is, gaat het argument voor heel veel mensen van ik wist het niet, of het is allemaal zo moeilijk, of het is allemaal niet te eten, of het is allemaal hartstikke duur, of alle andere argumenten die voorbij komen, die zijn niet meer aan de orde. Dus misschien daarom wel dat er nu veel meer over veganisme gesproken wordt dan ooit tevoren. Want de argumenten tegen veganisme, die vallen gewoon steeds verder weg. Ze zijn er gewoon domweg niet meer.
Ja, ja. Nou, nu hebben we het al over de oorlog gehad, hè. Wanneer is dan de term veganisme echt op de radar verschenen?
Dat is een hele goeie.
Volgens mij, tenminste van wat ik heb geresearched, is het in 1944 ontstaan in Groot-Brittannië. En dan lagen de wortels daarvoor in de ethiek en compassie. En dan was dat dus een begrip die is ontstaan die niet uit gezondheidsredenen uit voortkwam, maar juist om compassie tegenover de dieren te tonen.
Ja, precies, precies. En dat is, en dat klopt inderdaad. Ik wist dat het ergens om die tijd was, maar precies niet. Maar 1944, dat klopt helemaal. En dat is alleen maar de wreedheid tegen dieren waar men zich niet langer in kan vinden. En misschien in die zin voor een aantal mensen dus ook wel na de oorlog. Misschien wel na een excess aan geweld. Wie zou het zeggen?
Misschien toch wel, hè? Dan...
Het zou best kunnen. Ik werkelijk geen idee hoe dat is ontstaan. En dat is wel een mooie in dit hele blokje. Wat kunnen wij dan leren? Want daarom ook de geschiedenis en de vergeten eetcultuur. Gebruik die oude kennis. En misschien heeft meneer Donald Watson, eigenlijk de oprichter van veganisme, als je daarvan kunt spreken, ook als inspiratie gehad. Oude kennis. Gebruik dat als inspiratie en als les voor alles wat er nog gaat komen. Want de geschiedenis is vaak uit ons collectieve geheugen een beetje gewist. Dus haal dat weer terug. Denk daar eens weer over na. Het is altijd zo geweest en waarom dan nu niet meer? Nou, een aantal voorbeelden hebben we net gegeven. Waarom nu niet meer? Maar daar komt toch die marketing en alle lobby's van alles en nog wat. Dat het nu zo normaal is dat wij vlees eten. Nou, er komt een tijd, hoop ik zelf, dat we elkaar aankijken en zeggen van hoe hebben we dat in godsnaam kunnen doen. Net als met bijvoorbeeld de slavernij en al die andere dingen die ook ooit normaal waren. Zo hoop ik dat het eten van vlees ook een keer weer van de kaart is, omdat het niet normaal is. En ook vroeger, dus in de geschiedenis, helemaal niet normaal is geweest, in tegenstelling tot wat iedereen wordt geleerd of maar wil denken. Dus we kunnen minder afhankelijk zijn van vlees en dat betekent dan ook nog eens dat het vaak veel gezonder en duurzamer is. Dus ja, ook weer een argument waarom eigenlijk gewoon iedereen zou moeten zeggen.
Ja, dan zeg je wat. Wel even corrigeren, hè. Als veganisme is ontstaan in 1944, is natuurlijk niet na de oorlog, maar in de eindtijd van de oorlog, dus in de oorlog ontstaan. Ja. Wat jij zegt is dat wij vandaag natuurlijk ook met... Het is daar uit compassie ontstaan en uit ethieke redenen, wat ook heel erg past bij eindtijd van de oorlog. Vandaag verbinden we ook wel weer milieu en klimaat ook met veganisme. En dat is wel spannend, want aardige voeding blijkt ook een spiegel van een collectief bewustzijn te zijn.
En daar kunnen we dus nu ons voordeel mee doen als we dat zouden willen. Dus of die geweldloosheid, kijk naar de oorlogen en alle shit die er nu in de wereld aan de hand is, leer er nu eens van. En het zou ons nu ook maar zo kunnen helpen met de transitie naar plantaardige voeding. Het was nooit zo, dus leer daar nu eens van. We hebben het niet nodig. Dus stap nu eens over die denkbeelden heen die ons nu allemaal ingestampt worden. Wat wij allemaal moeten vinden, wat wij allemaal moeten denken en wat allemaal normaal is. Kijk eens terug in de geschiedenis. En dan ga je heel veel dingen toch misschien wel net even iets anders zien of even net iets anders over nadenken. Dus dat zou voor mij misschien zelfs al wel als afsluiter voor deze een hele mooie zijn. Leer nu eens van wat wij altijd allemaal al verkeerd hebben gedaan.
Dat zijn hele mooie woorden. Daar kun je eigenlijk gelijk mee afsluiten. Hè?
Ja, mag ook.
Misschien nog wel een spannende vraag. Denk je dat veganisme nog meer richting mainstream, als we nou richting toekomst kijken, gaat? Of mm-hmm. dat het juist wel in bepaalde onderniches terechtkomt? Bijvoorbeeld bij mensen die bewuster gaan leven en die hun relatie ook met voedsel veranderen? Of is het iets wat echt in de dikke mainstream terechtkomt? Wat is jouw gevoel?
Mijn gevoel is, en dat wordt ook eigenlijk wel een beetje onderbouwd door alles wat ik nu om mij heen zie gebeuren, ook eigenlijk in vrij snel tempo. Mijn gevoel is dat veganisme, als het dat al niet is, want ik denk dat het al redelijk mainstream is, maar zeg ik wel redelijk, ik denk dat veganisme tussen nu en helemaal niet zo heel lang, laten we even 10 jaar aanhouden, want dat is niet zo lang, echt wel mainstream is, gezien alles wat er nu in de wereld speelt, gezien het collectieve bewustzijn van heel veel mensen en heel veel de nieuwere generaties die echt anders in de wereld staan. Er wordt nu op een andere manier nagedacht. Er wordt door, en daar hebben we het met de stikstof ook al eventjes over gehad, door overheden anders nagedacht. Omdat mensen nu wel zien dat wat wij nu aan het doen zijn, dus zowel een overheid als ook mensen zelf, met deze wereld en met wat we elkaar en de dieren allemaal aandoen, kan ik mij echt niet voorstellen dat dit nog heel lang aanhoudt. Dus er komt zeker een moment, daar ben ik van overtuigd, dat vegan echt belangrijker is of meer normaal is dan het eten van vlees of carnisme in dit geval. Maar mainstream, ik denk dus nu in 10 jaar is veganisme echt hartstikke mainstream. Ik denk dat het lastig wordt als buitenstaande, als carnist, als vleeseter, viseter, krijg je denk ik tussen nu en 10 jaar vaker voor de kiezen dan dat nu nog.
Of het echt onder de term veganisme hoofdzakelijk gebeurt, daar heb ik mijn twijfels. We hebben het al gehad over plantaardig als wording. Hè. Misschien wat minder confronterende wording ook voor sommigen. En misschien ook wat waterigere wording die wel erbij kan dragen dat het voor sommige mensen toch makkelijk is om die stap te nemen. We gaan het zien.
En als het dan plantaardig heet, om daar even op in te haken, als het dan plantaardig is.
Ja. Mooi. Voor de luisteraars, of een vraag richting de luisteraars toe. Als jullie nog input hebben betreft verborgen geschiedenis van plantaardige voeding, die wij niet hebben genoemd, is natuurlijk wel een groot onderwerp, die we nou heel klein maken nu. Maar iets wat heel leuk is om te vermelden. Zet het in de comments bij Spotify onder deze episode. En dan gaan we dat misschien nog wel in een van de komende episodes oppakken. Het kan natuurlijk ook niet alleen maar onder Spotify. Maar ook het info@hetwiegengeluid.nl of gelijk als DM via Instagram. Het Wiegengeluid, ook daar zijn we te vinden. Dus dat zou een hele leuke zijn. Rob, heb je nog iets toe te voegen?
Als aanvulling op waar dan de luisteraar even over na mag denken, wat ik nu niet eens genoemd heb, want je kunt hier ook eindeloos over doorkletsen, maar dat hoeft nu even niet. Als je iets hebt over bijvoorbeeld fermenteren, wat vroeger heel normaal is, wat nu weer ook aan het terugkomen is. Mensen die steeds meer weer eigen voeding gaan inmaken of andere technieken, ingrediënten, dan zou dat inderdaad heel erg leuk zijn. Deel dat met ons en wellicht komt jouw manier van fermenteren, jouw unieke vegan oldschool recept wel een keer voorbij in een van onze uitzendingen.
Yes, in die zin, Rob, heel erg bedankt voor deze topic. Ik spreek je bij de volgende.
Jij ook bedankt. Tot de volgende. Doei.